Welkom, beste kijker, beste luisteraar, voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Ware Ik. En we zijn al aanbeland in seizoen 2 en dat vraagt ook om een bijzondere gast. En we hebben vandaag Jane Koerts te gast. Welkom, Jane.
Fijn dat ik hier ben.
Ja, ik heb hier jouw prachtige boek voor me liggen. Zal ik al meteen even laten zien. Van Burn-out naar Levenszin. En daar staat achterop ook een mooie korte samenvatting van jou. Daar zal ik even mee beginnen. En je bent eigenaar van Stream, Leven en Werken met Passie. Je bent opleider, spreker, auteur, systemisch organisatiecoach en therapeut. Dat is een hele mond vol.
Mm-hmm.
En we gaan het vandaag onder andere hebben over stress en burn-out. En natuurlijk jouw prachtige boek die ik al even liet zien. En ik ben allereerst wel heel erg benieuwd, wanneer kwam het thema burn-out voor het eerst in jouw leven naar voren?
Ja, burn-out zelf in 99. Ik kreeg zelf een burn-out in 99. Maar ik zou ook kunnen zeggen dat het al jaren daarvoor al sluimerde in mijn leven.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik een vrij lange aanloop heb genomen voordat ik uiteindelijk omviel. Maar ik denk dat ik zo vanaf 1995, 96 al wel richting de burn-out ging. Ja.
Okay.
En in 99 liet ik me verleiden door een therapeut waar ik toen was, om een nachtje bij te slapen. En toen viel ik eigenlijk om. Toen wou mijn lichaam gewoon niet meer opstaan. Ik was gewoon helemaal opgebrand. Echt letterlijk. Het lijf wou niet meer. Ja.
Ja. En je zegt al heel typerend eigenlijk, hè? Ik liet me verleiden om een nachtje bij te slapen. Hoe zat jij in de wedstrijd op dat moment? Hoe zag je leven eruit?
Ja, hoe zag mijn leven eruit? Nou, op dat moment werkte ik op de Universiteit van Amsterdam. Had ik een halftime baan. En daar werkte ik fulltime. En daarnaast kwam er een projectbaan bij voor 3 jaar bij de Radboud, het Radboud Ziekenhuis en de Universiteit van Nijmegen.
Mm-hmm.
Dus dat ging ik op de ene van, was een halve, ook een halve baan, dus dat ging ik een soort van combineren. Ik had 2 jonge kinderen. Hè, mijn dochters zijn geboren in 93 en 95. Ik zat midden in de verbouwing van ons tweede huis. Ik was net een beetje op adem van de verbouwing van het eerste huis. Ik was super streng op al mijn collega's die parttime werkten en dan niet op hun vrijdag naar een vergadering konden.
Oh ja.
Nou, kortom, ik vond dat alles moest kunnen en ik denderde maar door. Ja.
Ja, klinkt alsof je heel veel van jezelf hebt gevraagd, hè, in die periode, als ik het zo hoor.
Ja, 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 ja. En al heel lang.
Mm-hmm.
Al heel lang. Dus ook in de periode dat ik aan het promoveren was, toen draaide ik ook gewoon vol onderwijs mee. Ik zat in allerlei commissies. Tussendoor werd ik nog even 2 keer zwanger. Ik vroeg veel van mezelf.
Ja.
En dat had ik niet zozeer door. Het was eigenlijk meer de jas die ik aan had en die me zo vertrouwd zat, dat ik ook helemaal niet door had dat dit niet helemaal gezond was.
Mm-hmm. He,
dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, heb ik vanaf dat ik werk gewoon voor 2 gewerkt. En ik had totaal niet in de gaten wat daar nou achter zat.
Ja.
En dat het ook niet normaal was om gewoon zo structureel uren van 80, 90 uur te maken in de week. En maar 2 weken op vakantie te gaan. En, ja.
Tja.
Ja.
En wat ben je toen eigenlijk gaan doen? Toen je omgevallen was, hè? Mm-hmm. Opgebrand was. Wat ben je gaan doen?
Nou, ik denk dat ik me eerst een paar weken schuldig onder de dekens verstopt heb. Dat deze vrouw, die eigenlijk van zichzelf vond dat ze alles kon, omgevallen was. Dus mm-hmm. op een bepaalde manier voelde ik me schuldig en ik schaamde me kapot. En ik heb vooral heel veel geslapen. Dus ik kwam uit bed om de kinderen naar school te brengen en van school te halen. En voor de rest sliep ik. En dat heeft echt wel een aantal maanden geduurd. En Ja, het grappige was, als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik, ja, er kwamen ook weinig mensen langs.
Okay.
Volgens mij moest iedereen ook soort van herschikken dat ik niet die alleskunner was. Dus zoals mijn moeder. Nou, ik geloof dat ik die 1 of 2 keer gezien heb in dat hele jaar van die burn-out. Mijn hoogleraar heeft geloof ik 2 keer gebeld. Ik geloof niet dat ze langs is gekomen. Of dat heb ik, is gewoon in de waan van de burn-out. Dat zou natuurlijk ook kunnen, gewoon ondergesneeuwd geraakt. Maar ja, ik verdween vooral die eerste maanden onder de radar.
Ja.
Van schaamte en schuld. En op een gegeven moment, ik denk dat dat zo'n beetje na de zomer was. Ik ben in maart omgevallen. En zo na de zomer begon ik langzaam maar zeker me ook weer te vertonen in het openbaar. Dus ik ging boodschappen doen op tijden dat ik gewoon dat kinderen naar school waren. Hè? Mm-hmm. In plaats van met de kinderen uit school, zodat het niet opviel dat ik was uitgevallen. Ja. En gaandeweg ontdekte ik het wandelen. Dat was voor mij echt een zegen. Dus ik woon in Apkoude, vlakbij het Gein. Prachtig riviertje, alle seizoenen mooi.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat de eerste keren, terwijl ik wandelde al veel alleen ook daarvoor. Maar toen voelde ik me altijd al zo'n beetje bekeken als ik in mijn eentje zo door dat Gein wandelde.
Ah, ja.
Maar op een gegeven moment voelde ik hoe fijn het eigenlijk ook was. Dat ik niet hoefde te praten, dat ik gewoon kon gaan en mijn gedachten kon laten, mijn gevoel kon laten. En daar, dat werd eigenlijk mijn therapie. Dus soms wandelde ik wel 2, 3 keer per dag het Gein rond. Of soms deed ik de grote ronde. Ja, dat heeft me ontzettend geholpen om langzaam weer op gang te komen. Ja. Ja.
En heb je het alleen gedaan? Hè? Want je vertelt, ja, ik ging lekker alleen wandelen. En ja, dat werkte therapeutisch voor me. Heb je ook hulp gehad in die fase?
Heb ik hulp gehad? Nou, voor mijn gevoel niet echt. Dus die psycholoog, daar heb ik op een gegeven moment snel een streep onder gezet. Waarom eigenlijk? Ik voelde toen al dat de manier waarop zij mij wilde begeleiden, dat niet klopte. Dat dat te veel een doekje voor het bloeden was.
Mm-hmm.
En niet ging waar het over moest gaan. En nee, de bedrijfsarts die was wel heel fijn. Dus die zag echt wel hoe opgebrand ik was. Maar die had niet een richting dat hij zei van, nou, weet je, ga eens daar praten. Of ga eens die kant op. Dus die was alleen heel ondersteunend in, nee, jij hoeft nog niet aan het werk. Nee, ga jij nog maar lekker uitrusten.
Okay.
Dus die was wel permissief. Die communiceerde goed naar de universiteit toe. Maar dus op een bepaalde manier was dat wel ondersteunend in de zin, ik voelde me wel gezien in mijn opgebrand zijn.
Mm-hmm.
Het was fijn dat er vriendelijke ogen waren die dat ook zagen.
Ja.
Ja. En veel meer dan dat was het ook niet.
Ja.
En tegelijkertijd doe ik daar ook tekort mee, want het was ook fijn dat iemand het echt serieus nam. Want ik weet wel, mijn moeder die heeft me wel een paar keer gebeld. Mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd. Of ik niet een familiehuis wilde organiseren voor hun feestje. En ik zeg, mam, ik heb een burn-out. Daar gaat mijn energie helemaal niet naar uit. Of daar heb ik eigenlijk helemaal geen energie voor.
Mm-hmm.
En dan liet het even rusten. En dan na een maand kwam de vraag weer. En nog een keer en nog een keer. Uiteindelijk heb ik dus wel georganiseerd. Dus dat was ergens na de zomer. Ja.
Dus van de bedrijfsarts kreeg je veel begrip, maar vanuit je omgeving minder begrip, als ik het zo hoor.
Ja, nou, ik denk, het was niet eens zozeer een gebrek aan begrip, als wel dat het beeld van mij als alleskunner, als iemand die het wel even regelt, was gewoon een fixed beeld.
Ja.
En het was, het drong niet echt door dat, nou, bijvoorbeeld bij mijn moeder, dat ze steeds het oude plaatje ervoor schoof.
Mm-hmm.
Ja.
Van de Jane die nog alles kon en 80 uur per week in de weer was.
Ja.
Alle ballen tegelijk in de lucht kon houden.
Ja. Ja.
En wat is voor jou de les geweest als je terugkijkt op je eigen burn-out? Kan je dat samenvatten?
Ja, nou, de grote les is, kijk, in eerste instantie was ik natuurlijk vooral ook boos op mijn hoogleraar, dat iedere keer als ik bij haar kwam met klachten over het hoge werkdruk, dat ik haar kamer uitging en nog iets erbij had.
Mm-hmm.
Totdat ik ergens drong ook het besef door van, ja, maar ik was er zelf bij. Ik was er zelf bij dat ik die kamer uitkwam met weer wat extra's op mijn bord. Dus dat was eigenlijk, ja, dus dat ik iets te doen had, dat was eigenlijk de grote les.
Mm-hmm.
Dus dat ik naar mezelf had te kijken, dat ik mezelf had te onderzoeken van, goh, hoe is nou zo gekomen? Wat maakt nou dat ik zo verschrikkelijk streng en veel eisend naar mezelf was? Ja, ja, dat, dus dat was het ene. En het andere was, mijn toenmalige partner, die bood me een beroepskeuzetest aan bij het Waterink Instituut. En dat was echt fantastisch. Dus gaandeweg dat traject, dus in maart was omgevallen. In december ben ik daar geweest, op Sinterklaas. En Op weg daar naartoe had ik al wel, zeg maar, zo vaag de gedachte van, ik geloof dat ik wel toe ben, ook in mijn werk, aan iets anders. Iets wat dichter nog bij mij past. Op zich waren die onderzoeksjaren ook echt, heb ik ook heel erg van genoten. En het is niet, ik stelde mezelf de vraag, wil ik hier 80 worden? En het antwoord kwam meteen nee. Dus ik dacht, oké, dit is mooi. En mooi geweest in ieder geval. En tijd voor een andere afslag. Maar wat? Hè, ik had daar gestudeerd, gepromoveerd, vaste baan. Dus ja. En toen kwam die beroepstest. En die man die zei, toen je binnenkwam dacht ik dat je iets gaat doen op het gebied van alternatieve gezondheid.
Oké.
Interessant.
Ja. Yeah.
En naar aanleiding van alle testen zei hij, je kan alles doen als het maar te maken heeft met creativiteit en taal en communicatie.
Oké.
En dus hij zei, nou, zet daar maar op in en dan doe je de rest als hobby bij. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk een soort van combinatie geworden tussen naar communicatie, taal. Ik gebruik veel taal in mijn begeleiding. En ook een eigen manier van kijken naar de dingen. We labelen dat makkelijk alternatief, maar het is eigenlijk veel meer heel dicht bij mijn eigen resonantie blijven en voelen wat werkt en wat werkt niet.
Mm-hmm.
Ja.
Dus ik hoor je eigenlijk twee dingen noemen, hè? Enerzijds is het inzicht dat het feit dat je in een burn-out terechtgekomen was niet per se aan de ander lag, hè, of aan de hoogleraar die jou weer een extra taak meegaf, maar dat het ook vooral in jezelf zat.
Absoluut.
Ja. En anderzijds dat het werk waar je mee bezig was je klaarblijkelijk onvoldoende voldoening gaf. En dat daar de zoektocht eigenlijk kon beginnen, hè, als ik je goed hoor.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier lag mijn passie daar niet meer.
Mm-hmm.
Dus in het begin wel. Het is ook wel grappig, want soms kan passie of iets kan een tijd met je meelopen, kun je daar veel voldoende uit halen en kan het toch niet helemaal dat zijn wat je ziel ook maximaal voedt.
Ja.
Dus ik heb ook, dus de leuke kant van werken aan de universiteit was gewoon het lesgeven, college geven, onderzoeken. Hè. Ik hou van doorgronden waar dingen over gaan.
Mm-hmm.
Dus en tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat alleen dat mentale, dat was niet mijn pad. Hè, en nou ken ik ook wel wetenschappers, de grote wetenschappers, dat zijn absoluut denk ik helemaal niet de mentale wetenschappers, maar de universiteit trok me wel heel erg richting mijn hoofd. En de wetenschap trok me wel heel erg richting mijn hoofd.
Ja.
Ja. En ik voelde, dus na mijn burn-out, ben ik het jaar erop in september begonnen met mijn eigen bedrijf. En een van de eerste opleidingen die ik ging volgen was lichaamswerk.
Oh ja.
En nou, dat vond ik echt fantastisch. En ik realiseerde me, oh ja, weet je, in 2-3 keer had ik weer contact met dat intuïtieve kind wat ik ook ben. Mm-hmm. En hoe ik eigenlijk voor de universiteit, eigenlijk mijn leven lang zo ook op mijn intuïtie gevaren ben. En me gewoon ja, heb me laten meestromen door wat op mijn pad kwam en waar mijn hart ja tegen zei. En ja. Dus ik vond het echt een cadeau. Ja, dus het grootste cadeau van dat lichaamswerktraject was dat ik weer zo in contact kwam met mijn intuïtie.
Ja.
En dat werd eigenlijk mijn gids gewoon door de jaren heen, ook de afgelopen jaren. Dus steeds als ik merkte van, hey, wat bijzonder, dan gaat weer mijn aandacht goed hier naartoe getrokken. Nou, dan laat ik maar eens gaan kijken. Ja. Nou, en dan ging ik kijken. Oh, wat fijn. En, nou, zo ben ik heel organisch, heb ik me omgeschoold. Ja, van wetenschapper naar dat rijtje wat je net al noemde.
Ja, ja. Ja, ja, is mooi dat je dat vertelt. Van, ik zie het ook meteen aan je. Hè? Als je hierover begint te vertellen, dan gaat het van de iets serieuzere blik naar de ontspannen en de lach.
Ja.
En logisch ook, hè? Want het is natuurlijk een mooi onderwerp. En ja, burn-out is gewoon, het is ook een onderdeel van ons of geweest. En, ja. Wat de vraag die even in me opkomt, hè, want je zegt dat je nu heel erg je intuïtie volgt. En ik herken dat ik daar ook steeds meer op durf te vertrouwen. Mm-hmm. Maar dat er toch ergens, er zit ook iets spannends aan. Hè? Hoe ervaar jij dat?
Mm.
Snap je wat ik bedoel? Met?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik moet dan even terug in de tijd. Dus ik ken dat van... De eerste jaren dat ik met mijn eigen bedrijf begon, want ik wilde ook niet werken met mensen uit het veld waar ik uitkwam. Dus ik wilde eigenlijk helemaal niet, hè, de wetenschappers waren niet mijn doelgroep. Mm-hmm. Dus ik moest een hele nieuwe doelgroep aanboren of geïnteresseerd krijgen in mijn diensten. En dus die eerste jaren was echt hard, heb ik ontzettend hard gewerkt, terwijl ik nog nauwelijks een cliënt had. Dus het heeft 3 jaar geduurd voordat mijn eigen bedrijf werkelijk begon te floreren. Maar ik hield mezelf ontzettend goed ook weer aan de gang met allerlei workshops op de plank. En mijn neus laten zien in het veld en netwerken. En, totdat ik op een bepaald moment op de bank zat. Dat was december 2003. In 2000 ben ik dus met mijn eigen bedrijf begonnen. En ik zat zo op de bank. En ergens kwam er gewoon ook zo door me heen zo'n vriendelijke uitnodiging. Volg het ritme van de seizoenen. Mm-hmm. Het was echt ook, zeg maar, na zo'n hurry van... wat zal ik nu weer eens gaan doen? Of wat zal ik nou eens ondernemen? En het was zo waar. Dus ik heb eigenlijk kwam daarin ontzettend veel ontspanning mee. En een paar weken later kreeg ik een telefoontje van een kappersclub. Of ik in januari, februari met ze wilde gaan skiën. En dan zou ik in de ochtend zou ik een workshop geven over het Enneagram. En in de middag gingen we dan lekker skiën.
Oh ja.
Nou, dat vond ik echt helemaal leuk. En eigenlijk was dat het begin van dat de dingen gingen stromen. En natuurlijk heb ik af en toe wel even gedacht van oeps, hè, met corona weer. Van de een op de andere dag vielen ook hè, in maart 2020 heel veel workshops voor mij uit. En mm-hmm. Ik kan toch niet het alternatief van Zoom. Dus ook weer even zo. Maar ik heb wel door de jaren heen ontzettend leren vertrouwen van die stroom is er.
Ja.
Het is bijna als ik een coachtraject afrond, dan krijg ik bijna altijd in dezelfde week een nieuwe aanvraag. En dat, Dus nu kan ik eigenlijk heel makkelijk ontspannen in het komt zoals het komt.
Mm-hmm.
En met hier en daar dus inderdaad sowieso, hè, dus corona en... ik kan het soms hebben na een vakantie, als ik mezelf dan permissie heb gegeven om gewoon echt lekker lang te lummelen in die vakantieperiode. Als ik dan in september weer de deuren open, dat ik denk van hoe zou het, zou het wel weer komen? Maar het leven en ja, geeft me iedere keer de bevestiging van, oh ja, weet je, maar als jij je deur opent, dan zet je kennelijk weer de stroom open en dan komt het naar je toe.
Ja.
Heel, ja.
Ja,
heel
mooi
fijn
dat je dat zegt.
Om te merken. Ja.
Ja. Ja, ik geloof daar ook echt heilig in hoor. Maar ik zit een beetje in die fase die je net beschreef van die eerste 3 jaar. Dus ik merk dat een lastige fase is om daar echt 100% op te vertrouwen.
Ja.
Af en toe ook
ja,
in
en dan volgens
zit.
Mij, wat soms verwarren we in die fase, mis dat ken ik wel van mezelf, dat je vertrouwen dat een mentale activiteit is.
Mm.
Nou, ergens gaat vertrouwen zo over. We hadden het net even over een opleiding die jij volgt. Volgens mij gaat het daar ook zo in die opleiding. Zal je ook merken dat je zoveel makkelijker in je lijf landt. En dat vertrouwen ergens in je lijf een plek heeft. Hè? Dat mm-hmm. zit veel meer op je eerste chakra dan in je hoofd. En nou ja, die beweging leren herkennen en kennen. Ja. Dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen om gewoon steeds maar weer terug te keren als het even spannend werd naar die plek in mijn lijf. In plaats mm-hmm. van naar dat mentale stuk. Ja.
Ja. En je haalde ook al even de seizoenen aan. En toevallig is me dit jaar dat voor het eerst bij mezelf opgevallen. Dat ik merkte dat ik in de winter, nou het is eigenlijk nog steeds winter nu. Dat ik eigenlijk veel vermoeider was. En voorheen stond ik mezelf dat niet toe. Hè? Dacht ik moet gewoon eigenlijk het hele jaar dezelfde energie hebben.
Ja.
En nu had ik voor het eerst dat ik voelde bij mezelf. Nou ja, oké, het is winter. Nou ja, blijkbaar. Het is seizoen ook van tot rust komen. En misschien mag ik daar dan ook me aan overgeven. Hè? En,
ja. Het is zo mooi. Hè? We denken vaak dat we het jaar rond zo actief moeten zijn. Maar ook in onze ruststand gebeurt er van alles. He, dus in je onbewuste en nou, misschien je gedachten en in je lijf. Ja, er gebeurt van alles, maar wat zich nog niet manifesteert in de vorm. Mm-hmm. Op de een of andere manier. He, maar ja, dat is echt kijken naar... ja, echt kijken naar, hé, maar wat gebeurt er nou in mijn binnenwereld?
Ja.
Ja, denk aan.
Ja,
ik reis met een vriendin naar, in de winter naar Groningen. Deden we ook een opleiding bij het Hellinger Instituut. En dan kwamen we bij die Groninger klei. En zij riep zo naast me van, jakkes, wat een klei. Een uitgestrektheid. En hier is toch niks te beleven. En ik zei, oh, wat heerlijk. Wat een ruimte. Wat een... ja, op een bepaalde manier, dat zei ik toen anders, maar zoals ik het nu voel, wat een veld van potentie, ook al zie je het nog niet.
Ja.
En dat is, hè, dus als we ruimte geven aan de winter in ons leven, dan kunnen we veel makkelijker de dingen laten ontstaan, of kunnen wachten tot wat zich wil ontvouwen, om daar naar te luisteren, of mee te resoneren. Ja, ja.
Mooi.
Ja. Ja. Nou, en die lente komt vanzelf.
Ja, zeker. En, ja. Nou ja, we merken het als de dagen langer worden. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan word ik al wat blijer of zo. Hè? Als ik weer merk van, oh, het is 6 uur en het is nu pas donker.
Ja. Ja, dus het is ook leuk om de seizoenen waar te nemen. Hè?
Ja.
Dus ook het verschil in de seizoenen. Ja, ja. De verschuiving. Nou ja, ik merk het al aan de lucht. En de lente hangt ook alweer een beetje in de lucht. Af en toe, zeker op de zonnige dagen die we achter de rug hebben. Als je dan gewoon echt goed snuift, dan ruik je ergens alweer een beetje dat voorjaar. Ja. Ja.
Nou, we gaan even het bruggetje naar jouw boek maken. Van burn-out naar levenszin. Ik noemde hem al even aan het begin. Hoe... is dit boek op jouw pad gekomen?
Hmm. Ja, nou, ik geef eigenlijk al vanaf 2005 workshops over dit thema. Hè, burn-out preventie, ik noemde het net al, bij de Alba Academie. En dat was eigenlijk een workshop vergaard door alle opleidingen die ik van 2000 tot 2005 had gedaan. En mijn eigen diepere voelen over waar gaat een burn-out nou werkelijk over? Dus eigenlijk heb ik de onderliggende thema's die ik in het boek beschrijf eigenlijk al vanaf 2005 benoemd. En zijn ze onderdeel van die workshop. En ik had er mooie rieren bij geschreven. Maar goed, steeds kwamen toch de vragen van studenten van... maar zou je dat niet eens wat uitgebreider willen beschrijven? En nou, toen was ik op dat moment bezig met een ander boek, De Tekens Verstaan. Dus daar had ik helemaal geen ruimte voor. En dat was een tamelijk pittig project. Wat we met twee auteurs en vier schrijvers eigenlijk of feedbackgevers. Dus dat was een ingewikkelde klus. Dus daar zat ik middenin. En dat kwam pas in 2017 is dat boek uiteindelijk verschenen. Maar de lockdown heeft mij uiteindelijk wel geholpen om... om uiteindelijk echt vol ja te zeggen tegen het boek. Dus ik ben eigenlijk in 2019 in september, dus na zo'n vakantieperiode, dat ik dacht van, hey, en wat nu? Even zo'n kriebeltje. Van, zijn er wel genoeg cliënten? Dacht ik van, nou, weet je wat? Ik geloof dat ik wel ruimte heb voor dat boek. Maar goed, dan ben ik een maand aan het schrijven of zo weer aan het beginnen. En toen stroomde mijn praktijk weer vol. Dus dat boek ging als het ware aan de kant of af en toe schreef ik eens een dagje. Maar dan was ik eigenlijk een halve dag aan het herlezen wat ik geschreven had. En dan een anderhalve dag aan het schrijven. En ik heb de lockdown, de eerste maand van de lockdown, echt aangegrepen om vol in de rust te gaan. Dus ik dacht, oké, als dit is wat er is, dan ga ik mijn boekenkast opruimen, mijn huis opruimen. Even lekker relaxen, de vakantie houden die ik eigenlijk overgeslagen had. En toen dacht ik, en nu ga ik het echt aanpakken. En dit was op een veel diepere laag een soort van onomkeerbaar besluit. Waarvan ik ga me hier nu niet meer van af laten brengen. En dat is volgens mij ook waar veel mensen op resoneren als ze het boek lezen. Dat ze zeggen, ik word zo meegenomen in het verhaal, ik resoneer zo. En dat komt eigenlijk volgens mij omdat ik... eigenlijk de kennis die ik heb en gewoon door me heen heb laten gaan en ben gaan schrijven. En toen ergens in maart heb ik een paar hoofdstukken naar een paar uitgeverijen gestuurd. En de uitgever van Boom die reageerde ontzettend enthousiast. En ik had ook meteen een hele goede klik met de redacteur. En dan komt er een deadline. Dus dan, uiteindelijk werd de praktijk wel weer voller, maar... Op 2-3 dagen schrijven bleef in mijn agenda staan. Dus ik nam gewoon net zoveel aan dat ik toch 2-3 dagen kon blijven schrijven. En die deadline die haalde ik. En zeker de laatste fase vond ik echt ook een feest om te schrijven. Gewoon iedereen op vakantie. Ik heb een nieuwe praktijk. Dus ik zat daar zo heerlijk te genieten van het water om me heen. En ondertussen, stroomden de woorden door mij heen. Dus het was ook op een bepaalde manier een heel moeiteloos proces. Dus in het begin was wel even zo erin komen en een structuur. Ergens had ik nog een structuur dat ik dacht van, het loopt niet helemaal lekker. Maar toen ik dat om had gegooid, toen wist ik, nu staat hij echt als een huis. En dat ken ik wel. Voor mij werkt het in ieder geval. Als ik een goede structuur heb en de inhoud... was natuurlijk bekend en ik geef natuurlijk al die jaren daar de workshops over. En de helft van de deelnemers heeft zelf ook burn-out ervaring. Dus ik heb me iedere keer ook in mijn eigen workshops laten voeden door de nieuwe informatie die langskwam. Ik doorgrondde de thema's nog op een diepere laag. En zeker dus niet genomen rouw en plekverwarring, die had ik al denk ik behoorlijk doorgrond. Maar passie in de schaduw en wat daar nog weer onder kan liggen, dat is ook echt de verworvenheid van de laatste... paar jaar, dat ik daar veel meer dieper inzicht ook in heb. Ja, en ineens was het boek er. Ja, en dan nog een paar redactieslagen. Maar ook, ik heb 1 keer 4 hoofdstukken laten nalezen door een vriendin die goed kan schrijven. En zij heeft me 1 belangrijke tip gegeven. Waardoor ik niet in de drammerigheid op een van mijn stokpaardjes terecht kwam. En verder heeft de redacteur hier en daar wat aanwijzingen of suggesties om de dingen een beetje om te gooien, maar minimaal. Dus ook in de feedback van de redacteur, en daarna krijg je nog een puntenkomma-redacteur. Dat is eigenlijk al zo'n bewijs dat het schrijfproces min of meer organisch en vloer is gelopen. Ja. En het was echt ook mijn innerlijk besluit zo van, en nu komt het er. Nou.
En het is er.
Zo. Ja, en het is er. Ja. Ja, ja.
Ja. Ja, je noemde al even kort de drie thema's, hè, die je benoemt. Want wat bij mij het meest resoneerde in het boek, of eigenlijk in zijn algemene zin, is dat je echt de diepte ingaat. Hè? Mm. En wat ik vaak zelf ervaar in boeken over dit thema, is dat het zo aan de oppervlakte zit. En jij gaat echt die diepte in, echt naar de achterliggende, dieperliggende oorzaken. Dat sprak me heel erg aan. En je noemt drie thema's, hè, niet genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw. Zou jij voor de luisteraar die daar nog volledig onbekend mee is, dat kort kunnen uitleggen wat die drie thema's inhouden?
Ja, ja. Ja, nou, passie in de schaduw gaat eigenlijk over... nee, laat ik beginnen met niet genomen rouw. Niet genomen rouw gaat heel erg over de manier waarop wij omgaan met verlies en verandering. He, dus rouw is misschien een groot woord en dan denken de meeste mensen in eerste instantie misschien over iemand die is overleden. Maar eigenlijk al onze verliesmomenten, grote en kleine verliesmomenten in ons leven, die vragen om daarbij stil te staan. Om gewoon even naar binnen te keren en te voelen van, hé, wat gebeurt er nu bij mij nu dit niet meer terugkomt, of nu dit definitief niet meer gaat op de manier dat ik gewend was, of nu deze leidinggevende waar ik zo goed mee kon vinden weg is. Dus wat we veel mensen geneigd zijn om te doen, is om niet die rouw op te zoeken of stil te staan bij het verlies, maar eigenlijk de shortcut te nemen en meteen over te stappen naar iets nieuws. Mm-hmm. Of nou ja, dan ga ik maar dit doen. Of dan, nou ja, ik doe het maar met deze nieuwe leidinggevende. Of, nou. Maar als je zo de shortcut neemt, hè, ik beschrijf dat aan de hand van de levenscirkel, de rouwfase. En als je de rouw overslaat, dat noem ik dan neem je de shortcut. En als je dan weer met iets nieuws begint, dan begin je iedere keer aan iets nieuws met een heel klein beetje minder energie. En dat heb je aanvankelijk niet door. Totdat je op een dag wakker wordt en denkt van, man, het is net alsof er een truc over me heen is gegaan.
Mm-hmm.
Dus, en dan ben je eigenlijk al heel erg aan de late kant om de boel terug te draaien. En rouw is nou eenmaal niet een sexy thema. Niet bij ons persoonlijk en ook niet in organisaties. Terwijl het is zo belangrijk om stil te staan als er een verandering is bij, goh, wat betekent dat nou voor mij? Waar huil ik om wat niet meer terugkomt? Of waar ben ik verdrietig over? Of waar baal ik van? En op het moment dat mensen wel stil gaan staan bij de rouw, dan ergens gloort er ook iets van betekenisgeving.
Mm-hmm.
Dus want rouw laat ons ook zien en voelen waar we van houden. En als we dus niet stilstaan bij rouw, dan verliezen we ergens ook dat gevoel van betekenis te zijn of zingeving. En juist in die fase van de betekenisgeving en van de zingeving, dat is eigenlijk de plek waar de energietoevoer weer plaatsvindt.
Mm-hmm.
Dus mensen die zo gewend zijn om de shortcut te nemen, de klacht uiteindelijk is ook, ik ben oververmoeid. Dus ik zit helemaal door mijn energie heen. En dat heeft te maken met dat dus doordat ze de rouw overslaan, komen ze ook niet door die fase van de betekenisgeving. En missen ze dus die energietoevoer die nodig is om gewoon weer gevitaliseerd aan iets nieuws te beginnen.
Ja.
En daar worden ze, als het gaat over organisatie, worden ze ook niet geholpen door organisatie en leidinggevenden. Want leidinggevenden hebben over het algemeen zelf ook de neiging om de shortcut te nemen.
Mm-hmm.
En ik word vaak in organisaties uitgenodigd op het moment dat een reorganisatie bijvoorbeeld niet vlot getrokken kan worden, dat er veel weerstand is. En heel vaak is een vrij simpele interventie is met een team of met de organisatie stilstaan bij wat mensen achterlaten en daar een mooi ritueel omheen bouwen. En als je dan aandacht geeft aan de achterkant, dan ontstaat ineens aan de voorkant ruimte. En dan is het helemaal niet zo moeilijk om mensen uit te nodigen om mee te bewegen de nieuwe toekomst in.
Mm-hmm.
En dan is er ineens wel ruimte voor realiteitszin. Oh ja, de context of de wereld vraagt van ons ook om mee te ontwikkelen en een volgende ontwikkelstap te maken. Dus niet elke reorganisatie is per definitie fout of niet goed of Maar het gaat wel gepaard met iets wat je dierbaar is en wat je los moet laten.
Ja.
En als daar ruimte voor is, ontstaat er veel makkelijker ook ruimte aan de voorkant. En datzelfde geldt ook voor onze persoonlijke thema's. Als ik mensen met burn-out klachten in de praktijk krijg en als ik dan vraag van, goh, weet je, sluit je ogen en voel nou eens even, goh, waar heb je nou zaken nog niet helemaal rondgemaakt in je leven? Nou, dan kan er van alles opkomen tot de dood van een huisdier, tot het verlies van een ouder, tot hè, heel vaak breekt de burn-out door na een soort van schokmoment in iemands leven.
Mm-hmm.
En dan kunnen mensen kennelijk niet meer recht ophouden en dan ineens, ja, zoals ze het soms zelf zeggen, zakken ze door het ijs of zegt het lijf echt definitief en nou kappen ermee. Pauze en stilstaan.
Als het helemaal echt vol is.
Ja, ja, ja. Ja, dus dat gaat zo over niet genomen rouw. Hè? Dus, hè? Ja, nou. Even, er dus valt veel meer over te zeggen, maar... Nou.
Ja, waar ik heel even aan moet denken als je het zo vertelt. Hè? Als je het in organisatiecontext plaatst. Toen ik net mijn werkende leven begon, ging bij de Rabobank aan de slag.
Mm-hmm.
En ik kwam op een afdeling terecht waarin dat net zo'n reorganisatie was geweest. En er waren een aantal oudere medewerkers. Die werkten er al 20, 30, 40 jaar. Zoals dat vroeger gebruikelijk was. En die hadden dus wel gekozen om te blijven. Maar die zaten nog heel erg in dat oude. En met heel veel weerstand tegen dat nieuwe. En ik kan me nu voorstellen, als je dit nu zo vertelt, hoe waardevol dat was geweest om, ja, met hen iets dergelijks te doen. Hè?
Ja, absoluut. Weet je, ik heb 2 jaar geleden heb ik een workshop gegeven aan de interne coaches van een grote gemeente in Nederland. En toen ging het natuurlijk ook over rouw, niet genomen rouw. En bleek dat de reorganisatie van 7 jaar geleden, waarbij er veel gehusteld was,
mm-hmm,
dat die nog steeds eigenlijk onder hun huid zat. Dus ik heb gewoon het programma stilgelegd en ik ben daar met ze een ritueel omheen gaan maken. En sindsdien zitten ze allemaal beter in hun vel en hebben ze gewoon weer het gevoel dat ze stromend in hun werk zitten.
Ja.
Fascinerend. En dan praten we over 2-3 uur investeren in, nou weet je, laten we dan nog eens. Hè, dus dat is ook het mooie van niet genomen rouw. Je kunt elk moment kun je het herstellen.
Mm-hmm.
Dus ook dingen die, hè, veel wat bij burn-outs ook veel meespeelt. En zeker als er ook nog onderliggend trauma is. En dan gaat het echt ook over de kindertijd. En ook de wonden uit onze kindertijd kunnen zachter worden op het moment dat we ze gewoon alsnog in het hier en nu aankijken en erkennen wat er toen niet was. Dus dat is ook het, heel hoopvol.
Mm-hmm.
Ja. Nou, het tweede thema, plekverwarring, speelt altijd ook bij... bij een burn-out of een gevoeligheid voor een burn-out. En met name speelt het... dus je kunt, je wordt geboren op een bepaalde plek in je gezin van herkomst. En wij worden ook... zeg maar een hoofdthema van ons mensen is... we zijn zoogdieren, dus we hebben anderen nodig om de eerste jaren van ons leven gezond door te komen. En dan worden we geboren met een gevoeligheid voor waar het systeem ons net niet kan bieden wat we zo hard nodig hebben. En wat we dus op de onbewuste laag doen, is we bewegen ons naar die plekken in het systeem die we ervaren als zwakke plekken. En kinderen met een gevoeligheid voor burn-out, die bewegen bijna allemaal naar een plek in de buurt van de oude energie.
Mm-hmm.
Dus die maken zich over het algemeen groter dan ze zijn. He, dus dat is of het geparentificeerde kind met een duur woord. Dus dat is eigenlijk het kind wat te veel naast een van de ouders terecht is gekomen. Omdat een andere ouder wellicht uit zijn kracht was. Of is overleden, kan ook. He, dus, of het triangulerende kind. Het kind wat heel makkelijk in een soort van driehoeksrelatie tussen ouders terecht komt. Omdat de ouders strijd hadden. Of omdat ze uitgenodigd worden om letterlijk te bemiddelen tussen de ouders. Of het kind dat gewoon in een veld geboren is, waarbij er sprake is van veel lijden van de ouders. Dus dat een kind, mm-hmm, ergens op de onbewuste laag, het gaat allemaal onbewust, maar dat doen ze wel, besloten heeft van, ik ga een deel van het lijden van mijn ouders dragen. kan je letterlijk vaak zien aan de fysiek van iemand. Hè? Die heeft letterlijk, die draagt iets op de schouders wat niet van hem of haar is.
Ja.
Dus zo komen mensen makkelijk, hè? Sommige kinderen komen op die manier makkelijk in de oude energie terecht. En kinderen die als kind te veel in de oude energie terechtkomen, die dragen ook, hè, wat je leert. Hè, dus een van mijn quotes is, gevoeligheid voor een burn-out ontstaat in de kleuterschool. Dus dat zijn ook de kinderen die in de kleuterschool al de juf assisteren.
Oh ja.
Of kinderen met verdriet al troosten. En dan niet op een kinderlijke manier, maar echt bijna op een volwassen manier. En die neiging neem je mee gewoon je werkleven in. He, dus in het werk ziet dat eruit. He, bijvoorbeeld een geparentificeerd kind die checkt of een leidinggevende het wel aan kan. En als hij merkt van die leidinggevende kan het niet aan, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dan komt er of strijd op het leiderschap. He, dus dat iemand uit je team die wil eigenlijk op jouw plek staan. Of je gaat naast die leider staan om, zeg maar, voor elkaar te krijgen wat die leider niet voor elkaar krijgt.
Mm-hmm.
En aanvankelijk lukt dat vaak ook nog wel. Hè? Dus krijg je de credits en de waardering voor hoe hard je werkt en hoe goed je de dingen ziet. En Maar er komt een moment en dan pruimen mensen niet meer. Of die leider zegt, nee, nou moet je even weg naast me. Ga maar weer gewoon je team in. Of de teamleden zeggen van, hé, maar voor mij word je super onbetrouwbaar. Want ik weet niet of je nou een van ons bent. Hè? Ben je meer een broer of zus? Of ben je nou onze verborgen ouder? Dus vroeg of laat keert die plek zich ook tegen je. Hè? Of zoals Morten Jort, een van mijn opleiders, zo mooi zei. Competentie die je inzet van een plek die je niet hebt, gedijt niet. En dat is ook de grote frustratie vaak van deze medewerkers, ik ken hem zelf ook heel goed, ben ook zo'n geparentificeerd kind, is dat je het vaak wel heel goed ziet, maar je feedback komt niet vanaf de plek die je hebt.
Ah ja.
Dus in plaats van als ik zeg van, goh, ik merk dat ik me ongemakkelijk voel als je dit van me vraagt. Hè, dat zou een feedback kunnen zijn aan een leidinggevende, want ik heb het gevoel dat het eigenlijk niet bij mij hoort. Hè, dus als er iets gedumpt wordt bij je, wat eigenlijk bij het leidinggevende kan. Dus dat is meer een volwassen plek waarvan je komt. Maar je kan ook zeggen van, nee, maar dit moet jij doen. Want dit hoort bij jouw taak als leidinggevende. Dus dan kom je eigenlijk, dat hoor je al wel, dan kom je een beetje vanuit kritische ouder.
Mm-hmm.
En wat gaat die leidinggevende dan doen? Die gaat of in aangepast kind zitten, hè, vanuit de transactionele analyse. Of die komt ook vanuit kritische ouder. Nou, daar wordt het over het algemeen niet gezelliger van. Nee. En wat je ook al zie je het nog zo goed. De kunst is om het te vertellen, om feedback te geven vanaf de plek die je hebt. Mm-hmm. En niet de plek die je bent gaan innemen als kind. En dat is een hele ingewikkelde transitie vaak voor mensen. En vooral ook omdat daar de frustratie zo bij zit van, ja, maar ik zie het toch goed?
Ja.
Ja. Maar ergens, hè, ergens ligt daaronder dat je nog steeds wil dat die leidinggevende perfecter is dan die is. En wat daaronder is, ergens wil je nog steeds dat je ouder perfecter is dan die is. En ergens is het ook een taak van ons mensen om gewoon ons hoofd te buigen voor de imperfectie van onze ouders. En te nemen dat ze over het algemeen goed genoeg ouders waren. Ik weet niet of je zelf ouder bent, maar ik merk het ook bij een van mijn dochters. Die kan ook nog willen dat ik perfecter ben dan ik ben. En dat is soms best ingewikkeld.
Ja.
En ik weet gelukkig dat het ook de leerweg van de mens is. Dus, dus als ik dan weer mijn eigen bochtje neem en mijn eigen verdriet neem daarover, dan kan ik ook weer veel makkelijker met haar omgaan, ook met haar gemis omgaan.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk in een dynamiek tussen ons ontstaan is. Aan de ene kant is dat de moeder die zij heeft in mij en haar behoefte als kind. He, dus vanuit haar blauwdruk dat is een dans.
Ja. Ja, en wat bij mij ook wel resoneerde was het stukje wat je, volgens mij wordt het bij plek verwarring, ik heb het even opgeschreven. Het stukje landen in de juiste seksen. En dan haal je volgens mij ook vaders, dochters en moeders, zonen haal je aan. En wat ik heel erg herken, ik ben echt een moederszoon. En mijn ouders zijn gescheiden en ik ben ja, misschien wel op de plek van mijn vader gaan staan. Voor mijn moeder ook gaan zorgen, want dat ging een tijd met mijn moeder niet goed.
Ja.
Ik ben heel erg naast mijn moeder gaan staan en ik merk ook, dat ben ik later gaan merken, dat ik dus mijn vrouwelijke kanten goed ontwikkeld heb in die fase, hè? De verzorgende Rijn, zeg maar. Maar de mannelijke kanten minder goed ontwikkeld heb.
Ja, ja. Ja, en wat dan vaak gebeurd is, hè, dat moeders zo dan zo kunnen zeggen, ik kan makkelijker met vrouwen omgaan dan met mannen. Mm-hmm. Of ik voel me comfortabeler in een groep vrouwen dan in een groep mannen. Terwijl eigenlijk de ingang is weer je, hè, zoals we dat zo kunnen benoemen, je inordenen in je eigen seksen.
Ja.
En nou, de meest directe weg is de reis langs je vader.
Mm-hmm.
En dan echt ook weer kunnen voelen van, oh ja, je bent precies de juiste vader voor mij. En hè, als je nog zo in de dynamiek van de moederszoon zit, en dat, hè, op een bepaalde manier blijf je daar natuurlijk in zitten, want het is ook naast wie je het dichtst geland bent in het nest. Maar soms kan dat van binnen zo'n scheuring geven. Dus dat je je disloyaal voelt aan je moeder als je ook weer de terugkeer naar je vader maakt.
Mm-hmm.
En ja, dus dat hoort ook bij die tocht, dat je de schuld, de zielenschuld te nemen hebt van de terugkeer naar je eigen seksen. Ook ja. Als de ouder van de andere seksen daar misschien verdriet over heeft of dat lastig vindt. Of, ja. Ja. Ik had donderdag had ik een dag persoonlijk leiderschap en er was ook een vrouw bij die zo op de plek van haar moeder terecht was gekomen als vadersdochter.
Mm-hmm. Oh, ja.
En toen eindigden we zo met dat we de vrouwen die er waren allemaal zo achter haar hadden gezet. En dat ze zich heel langzaam omdraaide naar dat vrouwenveld. En toen stond ik achter haar. En gewoon die hele beweging van hoe spannend dat was om zo aanwezig te zijn in zoveel vrouwenogen.
Mm-hmm.
En heel langzaam daarin kunnen ontspannen. En de ogen echt op kunnen zoeken. En ook de liefdevolheid van die ogen op kunnen. En ik voelde als begeleider haar rug werd langzaam maar zeker echt ontzettend warm.
Oh ja.
Dus dan weet ik ook ergens, oh ja, nou is ook die rugkant, ademt ook meer de vrouwenenergie in. En hoe helend dat voor haar was.
Mooi.
Ja, ja. Ja.
Er was ook nog een vraag van iemand over plekverwarring, herinner ik me.
Mm-hmm.
Even kijken, was Irma Bosman. En ja, ik citeer even haar vraag. Wat houdt de plek in bij plekverwarring? Wat is je rol als jongste, middelste, oudste in het gezin? Ofwel, van welke rolplek ga je af? Het zijn eigenlijk drie vragen in één, hè? Als ik het zo hoor.
Ja. Ja, nou je kan zeggen, zeg maar, bij de plek die je hebt in de natuurlijke volgorde in de kinderrij, daar horen vaak wel specifieke thema's bij. En het is ook geen universele waarheid.
Mm-hmm.
Dus dat is één. Wat je zou kunnen zeggen, dus nou, dan ga ik ook maar weer even terug naar een voorbeeld van donderdag. Dat helpt dan om dat was prachtig. We waren met 8 vrouwen en 3 van die vrouwen waren zussen.
Okay, ja.
De oudste, de middelste, de jongste. En de jongste, die had een vraag over, hoe kan ik nou mijn eigen grootsheid aannemen? Hè, dat is een vraag die, zou je kunnen zeggen, prototypisch is voor jongsten. Nogmaals, niet alle jongsten, maar mm-hmm. veel jongste kinderen kampen met het thema je eigen grootsheid aannemen. En dat gaat natuurlijk ook je eigen grootsheid in de wereld aannemen. Dus ik vroeg haar om een representant te kiezen in een opstelling voor haar vader. En ik zag natuurlijk wel dat het ongemakkelijk was. Haar ouders waren ook gescheiden. Ook omdat de vader verliefd werd op een ander. Dus ik zei van, goh, hoe zou het nou zijn om je vader eens op te zoeken en grote vraag hoe die vindt, hoe je het doet in het leven. Nee, dat kan niet. Dus ik vroeg een andere representant en ik vroeg om die zo ertussen te laten staan als poortwachter. Wat staat er nou tussen jou en je vader als het gaat om hem uit te nodigen om eens een keer een wandeling tussen vader en dochter te maken? En dat bleek dus de nieuwe lief van de vader te zijn. En de scheiding had 15 jaar geleden plaatsgevonden. En eigenlijk wilde zij nog steeds de realiteit zoals die was, dat haar vader gelukkig is met een nieuw lief, niet aannemen. En op een gegeven moment kwam dat vanuit de representant van een nieuw lief van de vader. Die zei, die moest huilen en die zei, ik snap waar je in zit. En toen kon zeg maar, degene die de vraag inbracht ook zo smelten. En toen vroeg ik om zeg maar, het nieuwe lief van de vader weer naast de vader te plaatsen. En om alsnog een keer naar de vader te kijken. En toen ontstond er eigenlijk zo'n heel liefdevol veld. De cliënt moest ook huilen. Maar in het huilen werd ze steeds ouder. Ik vroeg zo aan de groep, hè, want ik kan het al zien. Maar het is ook altijd mooi om gewoon de check te doen. Dus ik zei, goh, wat zien jullie nou gebeuren? Ja, de groep zegt ook van, hey, ze is ineens een volwassen vrouw. Dus dat is zo'n thema van de jongste.
Ja.
En daar kan je natuurlijk ook in onderwijs, kan je daar gewoon heel goed mee werken. En ook als ouders. Hè. Ik heb mijn kinderen heel vaak aangesproken als heel lieve oudste en heel lieve jongste. Dus dat je de kinderen helpt om de plek te bewonen die er werkelijk voor ze is.
Ja.
En dat is nog geen garantie dat ze niet van hun plek gaan. Hè. Toen mijn ex en ik gingen scheiden, toen ging ook de oudste die ging op mijn plek naast de vader staan. En daar ging ik ook niet meer over, want dat was daar en ik had mijn eigen... En gelukkig had ik een goed contact met mijn ex. Dus als hij daar vragen over stelde, konden we het er wel zo samen onderzoekend over hebben. Zo van, wat zou je nou helpen om Chris haar plek ook weer terug te geven, zodat ze niet zo de neiging heeft om voor jou te gaan zorgen. Nou, en dat was heel mooi. En zo gaandeweg is ze ook weer eigenlijk van die plek af meer op die dochterplek terechtgekomen. Maar dat zie je dan vaak als oudste. Ik weet niet of jij de oudste bent, of in ieder geval de oudste zoon waarschijnlijk.
Ik ben de enigste, dus ja. In die zin, de oudste.
Ja, dus dan is dat heel makkelijk om naar die plek toe te bewegen. Los van, hè, en daarvoor was je ook al in het nest waarschijnlijk wat dichter naast je moeder geland dan naast je vader. Zo gaat het ook in de trek. Hey, ik ben ook dichter naast mijn vader geland dan naast mijn moeder. En daar zit niet een goed of fout in. Hè. Soms proberen we dat zo te labelen. Maar het is meer, ja, zo is het. Het ene kind valt dichter in het nest, landt dichter bij de ene ouder. En het andere kind landt dichter bij de andere ouder. En heel, heel zelden land je precies ertussenin. Dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Maar als we dat erkennen, als we er niet de strijd mee aangaan, maar gewoon erkennen, ja, zo is het. Dan geeft dat veel meer ontspanning dan wanneer we ontkennen wat eigenlijk zo zichtbaar is en zo voelbaar is. En dat is soms lastig. Dat is soms lastig. Hè, sommige ouders interpreteren dat als... Als dat je niet evenveel van allebei je kinderen zou houden als de ene wat dichter naar jou geland is. Maar daar gaat het op een bepaalde manier helemaal niet over. Het gaat veel meer over erkennen wat er is en dat geeft de ruimte. Dus als je als ouder ziet of als leerkracht ziet dat een kind te veel op een plek gaat die niet die van hem of van haar is. Dat je kan zeggen, goh lieve schat, wat heerlijk dat je me zo wil helpen. En je mag ook gewoon lekker even bij de andere kinderen gaan dollen en spelen. En dit kan ik ook zelf. He, dus dat kan een ouder ook doen. He, dus een kind dat een ouder wil troosten na scheiding of na verlies of wat dan ook. die kan ook naast het kind gaan zitten en zeggen van, ik zorg voor mijn eigen tranen. En heel lief van je. He, dus zonder het kind weg te duwen, maar wel steeds maar weer erkenning van de plek. Erkenning van de eigen ouderplek, erkenning van de kindplek. Nou, zo kunnen we onze kinderen wel helpen om de terugkeer te faciliteren. Want dat we van onze plek gaan, dat is evident. We gaan allemaal van onze plek. De een meer op de horizontale laag, he, tussen de broers en de zussen. De andere meer op de verticale laag. Dus het gaat niet om die beweging te stoppen. Want dan stop je als het ware een natuurlijke beweging.
Ja, daar zit ook het leren in, hè? Denk ik.
Daar zit ook het leren in, precies. Ja. Maar we kunnen wel onze kinderen, in welke context onze medewerkers helpen om de terugkeer naar de plek die er voor ze is te faciliteren en helder te maken. En dat geeft ontzettend veel rust. Ja. En organisaties helpen bijvoorbeeld om heel helder te maken. God, dit is jouw plek, dit is jouw functie, dit is jouw rol en daar horen deze taken bij. En dus dan krijg je veel minder plekverwarring, veel minder ruis op de lijn, waardoor mensen toch dingen van anderen over gaan nemen. En dus organisaties waarin die functieomschrijving en rollen en taken niet helder zijn, dat soort organisaties lopen veel meer risico om burn-out te raken als organisatie dan organisaties waarin dat wel helder is. En zonder daar rigide in te zijn. Natuurlijk hou je altijd zo'n grensgebied over waarin het niet helemaal helder is of duidelijk, of dat je toch soms inspringt omdat dat nou eenmaal van je gevraagd wordt in gezien de context. Maar hoe helderder het plek- en taakbesef is, ook in organisaties, hoe minder de energie van de plekverwarring toe kan slaan.
Ja. Ja. Mooi. En dan hebben we nog passie in de schaduw, niet te vergeten.
Ja. Ja, dus dat is zo. Dat zei ik al net. Hè? Dat is later nog op een veel diepere laag in me geland. Wat nou maakt dat we soms niet ons hart volgen of niet echt onze passie volgen? En dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Nou, ik noemde al, hè, een kind kan ooit besloten hebben om het lijden van de ouders op zijn nek te nemen. En zo'n kind kan dan ergens ook daarin een soort van kinderlijk besluit nemen. Ik mag niet gelukkiger of succesvoller worden dan mijn ouders. En nogmaals, het gaat niet bewust, maar dat zijn kinderen die op de een of andere manier steeds hun succes saboteren.
Ja.
Hè, dus, nou, ik ken iemand die gewoon een hele slimme, succesvolle man. En maar iedere keer vlak voor een promotie gebeurde er wat. Of dan liep hij zo hard met zijn kop tegen de onderkant van zijn wenteltrap in zijn huis dat hij een hersenschudding had. Of hij viel van zijn fiets. Maar steeds voor die mijlpalen van een promotie op zijn werk. Fascinerend om te zien. He, dus het gebeurde zo vaak en zo regelmatig, dat was geen toeval meer. He? En nou ja, daar heb ik echt legio voorbeelden van. Dus, ja. Dus dan komt een onbewuste zelfsabotage op gang. Omdat iets in jou vindt, of de jonge versie in jou vindt, dat je niet gelukkiger of succesvoller mag zijn dan je ouders. Nou, ander thema wat gewoon echt zo voor het oprapen ligt, is onze eigen westerse cultuur van dat je meer moet voldoen aan een beeld over succes en geluk dan dat je echt diep van binnen blijft checken van, past dit bij mij? Is dit werkelijk mijn route? He, dus zo vaak, ik was heel leuk, ik had vorige week nog een cliënt van 77 en zij vertelde ook haar boodschap aan haar kinderen van, die wilden allebei een artistiek beroep volgen en ze zei van, nou, ik heb me niet veel met de studiekeuze van de kinderen bemoeid, maar ze moesten voor mij een vak kiezen waarmee ze later geld konden verdienen.
Oh ja.
Ja. Nou, toen begon ik te lachen en te grinniken. Ik zei, goh, bijzonder. Ik sta daar zo anders in. En toen zei ze ook, ja, nu zou ik dat geloof ik ook anders doen. Maar ja, Ze had zelf, was ze, zeg maar, op een cruciale fase in haar leven, werd haar vader ernstig ziek. Hè? Toen zat ze net aan het begin van een opleiding en ze heeft gewoon die hele opleiding aan de willigen gehangen en ze is naar huis gegaan om voor de vader te zorgen in zijn terminale fase. En dus vanuit haar verhaal, heel logisch, hè? Dus de eerste jaren van haar leven kon ze echt zo voelen van, oh ja, met het opgeven van de studie heb ik ergens ook mijn dromen gesaboteerd. Ja. He, heb ik ook mijn dromen niet kunnen leven. Dus ik wil in ieder geval dat mijn kinderen voldoende geld verdienen, zodat ze hun dromen kunnen leven. He, dus ergens zit daar ook een wat vanuit mijn perspectief een rare kronkel in. Want volgens mij helpt het dan als je zegt van, doe waar je hart je brengt en God zegen de geef, het komt wel goed.
Ja.
Dat vraagt ook heel veel basisvertrouwen. En als je basisvertrouwen jong in je leven al zo geschaad is, dan snap ik ook dat je daar niet meteen toegang toe hebt. Dus dat je dan eerder toegang, je toevlucht zoekt tussen zo'n advies van, zorg iets waar je brood in kan verdienen.
Ja.
Ja, maar goed, als je kijkt ook naar social media, ja.
Ja, inderdaad. Je noemt ook in je boek, hè, welvaart boven welzijn.
Ja, ja.
En dat is ook heel herkenbaar. Als ik bijvoorbeeld in mijn eigen omgeving kijk naar de vrienden van mijn studie en misschien daarvoor nog middelbare school. Ja, dat heel veel het pad van de welvaart opgegaan zijn en ook succesvol op dat gebied. En dat ik me wel eens afvraag, ja, hoe zit het met welzijn? Hè?
Ja, ik geloof er echt diep in als je je hart volgt en kiest wat je jou, hè? Dus ergens heeft iedereen bewust of onbewust wel ergens zo'n lijntje rondom, wat is mijn bestemming, wat drijft mij nou vanuit wie ik ben, en als we dat volgen, dan volgt de welvaart mee.
Zeker, ja.
En soms moeten we daar ook een paar keer in struikelen. Mm-hmm. Dus in de magische periode van ons leven, hè, dus dan denken we dat alles nog zo maakbaar is. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dus al deze succesvolle mensen er over 10 jaar bij zitten. Hè, dus vaak zo tussen de 35e en de 42e vindt dat omslagpunt plaats, dat die magische beweging, hè, waarmee je ook al je kwaliteit hebt kunnen ontwikkelen, dat ergens niet meer werkt op die manier. Dat de oude manier werkt niet meer. En dan zul je er wat bij moeten gaan nemen. Hè, dat noem ik de beweging van de magische naar de dienende beweging. Maar heel lang doe je het dus echt op de magische beweging en gaat het ook goed. Dus dat kan ook de illusie in stand houden. Ik ben goed bezig.
Mm-hmm.
Ja, dan komt er ineens een burn-out op je pad. Of dan krijg je ineens een ongeluk. Hè? Terwijl je het eigenlijk niet zal aankomen. Of nou ja. Dus ergens vroeg of laat komt daar, als je te veel in de structuur van je magische beweging blijft, komt daar iets van een wake-up call. En dat, daar kan je naar luisteren hoef je niet, en daar kan je niet naar luisteren. Hè? Maar,
een vraag die mij wel eens gesteld, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is hoe voel je dat je je passie aan het leven bent? Of dat je je passie aan het volgen bent?
Ja, voor mij gaat dat vaak heel erg. En dus dan voel ik, maak ik even contact met zo'n passievol moment. En dan ja, het gevoel dat tijd en ruimte eigenlijk ook een soort van vervagen. Of hè, dat je zomaar een uur verder bent en heel erg gefocust aan het werk bent geweest. En je niet hebt af laten leiden, ook al zijn er drillboeren links en rechts bezig. Of hè, komen er vliegtuigen over. Of ja, dus, ook weer zo'n mooi voorbeeld afgelopen donderdag. Hè, dus dat mensen zeggen van jeetje, is het nou al 5 uur.
Ja.
Dus, ja. Dat je ergens in een flow-ervaring op je werk. Dus, ook, hè, dus het hoeft helemaal niet altijd individueel te zijn, maar dat je ook met een team gewoon iets voor elkaar kan krijgen in een project bijvoorbeeld. Dat je, goh, wat ging het eigenlijk makkelijk en vanzelfsprekend. Dus dat is kennelijk een signaal van dat iedereen zo vanaf zijn eigen plek een bijdrage levert aan het grotere geheel.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar die, ik heb natuurlijk even gekeken naar al die interviews met die short trackers. Ja, de passie spat er vanaf.
Ja.
Maar hij ja. Dus zijn ontzettend goed in het benoemen van elkaars kwaliteiten. Dus echt de positionering, wie gaat als eerste en wie gaat dan en hé, wat gebeurde er daar? En nou, echt fascinerend en zo'n bewustzijn daarop, ja. Ja, dat is gewoon aangewakkerd, dat is aan.
Ja.
En weet je, voor de een is echt je passie leven is groot en meeslepend. En voor de ander is passie leven is een veel kabbelender beekje. Dus daar is het soms wat ingewikkelder om te voelen. Hè? Soms, we associëren passie zo vaak met ja, groot en meeslepend. Maar soms is het gewoon ook iets heel subtiels. Maar het helpt als je steeds contact houdt met jezelf. Hé, hoe is dit voor mij als ik dit doe? En dus ook een zekere mate van presence, aanwezig zijn in wat je doet. En contact blijven houden met, is dit mijn bedoeling? Mm-hmm. Is dit waarom ik hier ben? Is dit hoe ik betekenis wil geven in deze wereld? En iedereen heeft het ergens. Ook je eigen wond kan ook soms een aanduiding zijn naar waar je passie ligt. Hè? Ergens is waar onze verwondingen zitten uit onze jeugd. Heel vaak ontwikkelen we daar ook juist onze kwaliteiten op. Dus worden we daar ook goed in op een bepaalde manier. Dus dat kan. Hè, dus er zijn, hè, wat je vroeger wilde worden kan een richtingaanwijzer zijn, aanwijzing zijn. Maar ook het gemis uit je jeugd kan een richtingaanwijzer zijn.
Mm-hmm.
Want juist iets daartegenover is wat je het liefst in de wereld wil zetten.
Mooi.
Ja. Ja.
Ik heb nog een vraag. Ik vond het een mooie vraag. Want het was eigenlijk... De vraag stellen is een beantwoorden. Dat is het gevoel wat ik erbij kreeg. Maar ik ben ook benieuwd wat jouw reactie erop is.
Uh-huh.
Vraag van Annemieke van Os. Die zei, zou dit een belangrijk onderdeel kunnen worden van het curriculum op middelbare scholen? En natuurlijk in de context van ja, veel studenten die ook al eigenlijk op hele jonge leeftijd met burn-out klachten kampen.
Ja, ja, ja. Ja, wat op dit moment zo in volgens mij op middelbare scholen zo speelt en waarom daar ook zo'n burn-out gevaar heerst, dat heeft met verschillende dingen te maken. Even kijken waar ik begin. Nou. Laat ik beginnen met, voor een deel speelt daar niet genomen rouw.
Mm-hmm.
Dus het, voor een deel gaat het, dus deze generatie middelbare scholieren is zo opgevoed met de maakbaarheid van het leven. En hebben over het algemeen ook ouders die veel faciliteren voor de kinderen. En ergens ontstaat daar iets van een beweging van... dat de rafelranden van het leven eigenlijk niet meer genomen worden.
Oh ja.
Dus dat er weer ergens een soort, bijna een eis dat de wereld mooier moet zijn dan die is. Dus een hele belangrijke ingang is hier ook de aardse realiteit leren nemen. Oh ja, er zijn dingen die er zijn en er zijn dingen die er niet zijn en dat is van het leven. Dus dat is één aspect eraan. Een ander aspect daaraan, en dat is veel, dat heeft veel meer te maken met de beroep die bijvoorbeeld politici aannemen, een RIVM aanneemt, een veel te eenzijdige kijk op bijvoorbeeld corona.
Mm-hmm.
En echt een onderschatting van wat het sluiten van scholen met leerlingen doet. Dus daarin vind ik dat beleidsmakers zich veel te groot hebben gemaakt en niet zeg maar de stroom zijn gaan voelen van wat zijn nou de consequenties om jongeren in deze leeftijd, oh, het geldt ook voor jonge studenten die in coronatijd zijn gaan studeren, studenten die in coronatijd van de middelbare school zijn gaan, studenten die van in coronatijd van de lagere naar de middelbare school zijn gegaan. Het afsluiten van peers voor deze leeftijdsgroep werkt voor een deel traumatiserend. En dat zie je bijvoorbeeld, hè, dus dat is een ander deel. Trauma kan ook resulteren in passie in de schaduw. Dat ze niet meer gemotiveerd raken nu ze weer terug kunnen keren in het onderwijs. Hè. Een grote klacht van docenten op dit moment is, ik krijg ze gewoon niet meer bij de les.
Ja.
Ergens is er iets in hun natuurlijke stroom gedoofd. Als ik het zeg, dan voel ik ook de pijnlijkheid hiervan en ook de boosheid hierover van goh, dat hier zo weinig oog voor is geweest. Dat vind ik echt schrijnend.
Ja.
En volgens mij begint het met een groot mea culpa van beleidsmakers naar deze generatie. Dit hebben we niet goed gedaan. Dit hebben we echt niet goed gedaan.
Tja. Ja, dat is eigenlijk een getraumatiseerde generatie nu gecreëerd. Misschien een beetje gek woord, maar...
Ja. Het heeft absoluut de traumaval beïnvloed. En natuurlijk, niet iedereen gaat mee in de traumaval. Het is natuurlijk ook je eigen blauwdruk weer die maakt, hè, de mate van gevoeligheid hierin. Er zijn ook kinderen die het heerlijk vinden om achter Zoom en juist niet elke dag te moeten dealen met zoveel leeftijdgenoten. Maar een hele grote groep. Ik ben benieuwd waar deze groep staat over 5, 6 jaar.
Hmm.
En ik hou me hard vast. En ik gun ze dat ze gezien worden in hoe traumatiserend dit is geweest voor heel veel jongeren. Ja. Ja. Ja.
Ja, het raak je, hè? Merk ik.
Ja. Ja. Ja.
Zou er ook een vak, ik heb er zelf wel eens over zitten filosoferen, hè, op school, een soort vak lichaamsbewustzijn of... Hè, we hadden het al even over de mind en dat we natuurlijk ontzettend veel hier zitten met z'n allen. En dat ook, als ik terugkijk, of terugdenk aan mijn schooltijd, ja, ik denk dat 95% was ook hier. En de rest van mijn lichaam heb ik pas later leren kennen, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
Zou daar ook meer aandacht, meer bewustzijn voor mogen zijn?
Absoluut. Er zijn zoveel mooie voorbeelden al van basisscholen waarbij lessen beginnen met muziek met een bepaalde frequentie, zodat leerlingen in hun hart kunnen zakken, in hun lijf kunnen zakken. Hoeveel bewustzijn dat al geeft. Hè? Dus niet eens op de middelbare school. Ik zou zeggen, begin al op de basisschool. Begin al bij de opvang.
Ja.
Werk meer met muziek. Werk met kunst. Hè, ik heb op de basisschool wel eens een groepje kinderen begeleid langs de kunstwerken van een lokale kunstenaar. Hè, dat was ook een naakt, uitgeboetseerd uit hout. Nou, ik vond het fantastisch hoe kinderen ook openen in dat ze dat hout mogen aanraken. Dat ze die rondingen mogen aanraken. Dat ze mogen voelen, hè, hoe dat is, het contact met hun handen en dat hout. En ja we natuurlijk zijn er projecten, weet je. Maar ergens om gewoon iets van de... Hè, want ons lijf wordt op heel veel manieren kan het aangeraakt worden. Muziek, kunst, bewegen. Het enige waarop wij ons lijf aanraken, hè, binnen de huidige context over het algemeen, is door de les lichamelijke opvoeding. Mm-hmm. Door gym. Maar er zijn zoveel manieren. Mindfulness, maar yoga. Maar gewoon ook echt eens even de aandacht naar binnen brengen. En gewoon te voelen wat er te voelen valt.
Ja.
Ik merk het aan de generatie van mijn dochters. Zeker die, dus, nou ja, het is dezelfde generatie, maar de vriendengroep rondom mijn dochters, die hongert naar gesprekken over hoe voel je je en wat gebeurt. En nou, ik vind het ook heerlijk om met ze aan tafel te zitten. Zij lezen ook dit boek en gebruiken het om gewoon met elkaar in gesprek te gaan, met mij in gesprek te gaan. Nou, het geeft zoveel diepgang op de onderwerpen. Ineens is er ruimte om ook de gevoeligheden te bespreken met elkaar, met mij, gewoon in een grotere context. Nou, echt. En het voedsen, hè, dat is wat ik zie. Het voedsen enorm om gewoon te merken dat er ruimte is om gevoelige onderwerpen aan te snijden. Om met elkaar in gesprek te gaan. Soms ook via de onderwerp. Soms is dat net even wat makkelijker dan rechtstreeks. Dus het boek helpt vaak, of ook, nou ja, ik weet niet of je dat vertel eens. Gewoon al die vragen die tegenwoordig met kerst ook steeds populairder worden. Denk ik, dat is een ontzettend fijne manier om met elkaar. En dus dan doe je het eigenlijk via zo'n vragenspel. Maar er komen ontzettend mooie persoonlijke ontboezemingen op tafel. En dat opent. Dat merk ik zelf ook als ik een workshop geef. Ik begin bijna altijd met een persoonlijk verhaal. Dat is openend. En er is zo'n behoefte ook bij mensen om hun binnenwereld wat meer naar buiten te brengen. Om de woorden aan te geven, om er contact mee te maken. Ja, dus eigenlijk op alle lagen. Nou, op de universiteit. Mijn jongste dochter is na haar studie, heeft ze 1,5 jaar bij de Bildung Academie gezeten. Dat is opgezet door studenten van verschillende universiteiten. Vanuit het gemis dat er zo weinig ruimte voor reflectie en zelfontplooiing was, los van dat mentale kanaal. Denk ik, ja, weet je, waarom moet dat apart van de universiteit? Waarom kan daar niet? Gewoon niet als vak om punten te halen, maar als dit is onderdeel van het leven. Wat zou het mooi zijn als mensen gewoon meer de vrijheid voelen om, hè, dat er een plek is waar ze dit kunnen ontdekken en kunnen exploreren. En natuurlijk nemen ze dat mee de wereld in en hun contexten in. Waanzinnig.
Ja, ik zie heel veel enthousiasme bij.
Ja. Nou ja, mijn jongste dochter, dat is heel leuk. Die maakt deel uit van een vriendengroep. En die delen af en toe hun expertise met elkaar. Maar echt op een manier dat ik denk, wauw. Dus laatst hebben ze dan weer door een van de vrienden die studeert psychologie. En die heeft ze laten kleien op allerlei manieren waarbij ze echt zichzelf moesten voelen. Dan denk ik, geweldig, geweldig. Dan denk ik, oh ja, dus die kleine initiatieven die geven ook aan hoeveel honger er ook is naar verdieping en zakken in het lijf en het gesprek aangaan op een net even wat andere manier dan ze gewend zijn te doen.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, daar word ik echt heel enthousiast van. Dan denk ik, oh ja, weet je, dit moeten we echt meer doen. Dit is echt zo gaaf om, om het leven te verkennen, meer op waar het ten diepste over gaat. Ja, ja.
Nou, we gaan naar de afrondende fase toe. Is er nog iets wat jij de kijker en de luisteraar mee zou willen geven? Misschien over het thema waar we het nu over hebben gehad als laatste. Ja, over dat lijf en bewustzijn. Misschien over wat anders. Wat komt er in je op?
Ja. Ontwikkel jezelf. En niet alleen maar op mentaal vlak, maar investeren in jezelf leren kennen. Investeren in jezelf leren kennen. Want jij wordt er voor jezelf een fijner mens van. En het straalt af op de omgeving. Het is uitnodigend als je, om gesprekken aan te gaan die net iets voorbij het regulier dagelijkse gaan. Het helpt om jezelf wat te leren kennen. Om steeds maar weer je aandeel te kunnen nemen als er iets gebeurt in je leven. Wat je denkt van, net niet fijn. Dat je ook kan afvragen, goh, wat in mij wordt nou zo geraakt? In plaats van onmiddellijk over te hellen naar de ander. Ja, ja. Dus nou ja, het laatste wat ik daarover wil zeggen is, goh, in die hele discussie over grensoverschrijding met de Voice en nu bij Ajax over Mars, dat ik denk van, goh, hoe zou het zijn als we de dialoog hierover aangaan en even uit ons oordeel erover kunnen stappen en ook bij onszelf de vraag kunnen stellen van, goh, waar ga ik af en toe over grenzen heen? Ik heb zelf vrijdagavond nog, ik was moe en heb ik gewoon een onaardig berichtje naar iemand gestuurd die mij weer een bericht had gestuurd. Dacht ik, oh ja, ik was moe en weet je, ik had gewoon moeten wachten tot mijn hart open was naar deze vraag. In plaats van zo even gauw vanuit moe en ik wil naar bed. En was gewoon niet slim. Dus ik heb gewoon ook opnieuw gereageerd en zeg, het spijt me, dit was gewoon, dit is niet oké wat ik deed. En ik kan duizend excuses aanvoeren en En ik kan het ook niet terugdraaien. Dus ook in mijn eigen niet-okéheid, ook gewoon mijn hart naar mezelf openhouden. En voelen, oh ja, weet je, ik ben ook een mens. Ik ben niet een perfecte coach. Ik ben niet een perfecte ouder. Dus ook af en toe kunnen glimlachen over onze eigen menselijke maat.
Ja.
Dat helpt ook in dit proces van reflectie. En ja.
Oh. Mooie afsluitende woorden, Jane.
Ja.
Hoe kunnen
wat
mensen
fijn
jou...
jou Rijn.
Wat zei je?
Wat fijn, zo ja. Dit gesprek. Ja. Ja.
Ja, vind ik ook. Hoe kunnen mensen jou vinden die geïnspireerd zijn geraakt, die enthousiast zijn, die denken, goh, ik wil meer van Jane horen, zien, beleven?
Ja, nou, het beste kun je naar mijn site gaan. www.streamsite.nl. Je kunt mijn naam googelen, dan plop ik natuurlijk ook op. Je kunt linken op LinkedIn. Facebook doe ik eigenlijk niet zo gek voor mee. Dus LinkedIn is het beste kanaal als je meer met me in gesprek wil gaan. Maar nou, grasduin ook vooral eens even op mijn site. Dus gewoon, Ik hoor van veel mensen dat het een aansprekende site is. En dan krijg je ook een beetje een idee. Ja, want dit is natuurlijk één poot van wat ik professioneel doe. Het andere poot is leiderschap. En nou ja, en eigenlijk hou ik er ook van om gewoon een beetje te dansen tussen die twee thema's.
En het boek Van Burn-out naar levenszin. Mensen die geënthousiasmeerd zijn geraakt, denken, nou, ik hol zo naar de boekhandel. Of ik ga meteen op zoek op internet. Waar kunnen ze die vinden of kopen?
Nou, ze kunnen het natuurlijk overal vinden. Maar als je het echt wil aanschaffen en je wil ook nog een goed doel steunen, bestel het dan via mijn site. Dus dan scroll je even op de home site naar beneden. En daar vind je een pagina en een link waar je het boek kunt bestellen. En dan draag je ook bij aan onderwijs en opleiding voor meisjes en vrouwen in Malawi. He, dus ergens een van de dingen waar ik ook zo voor sta is, ja, opleiding voor vrouwen helpt ook om dat welzijnsniveau mondiaal naar een hoger plan te tillen.
Dankjewel, Jane, voor dit mooie gesprek.
Dankjewel.
Ja, beste kijker, beste luisteraar, jullie natuurlijk ook heel erg bedankt voor het volgen van dit gesprek. Vond je dit nou een mooi en inspirerend gesprek die je graag zou willen delen met mensen in je omgeving? Doe dat dan vooral. Daar maak je mij ook heel erg gelukkig mee. En als je daarnaast al geënthousiasmeerd bent geraakt, vind ik het ook heel erg leuk als je op YouTube even een duimpje omhoog doet, of op Spotify of Apple Podcast een beoordeling geeft. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende podcast. Tot dan!